Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
De oorlog in Oekraïne verloopt grillig en lijkt uit te monden in een langdurige oorlog. Het is alleen lastig in te schatten wanneer en hoe deze oorlog gaat eindigen. En dat zal natuurlijk ook afhangen van de strategieën die zowel de Russen als de Oekraïners inzetten. En natuurlijk wij ook als het Westen. En daarom wil ik weten welke oorlogsstrategie we nu vooral op het strijdtoneel zien. En hoe we daar dan strategisch het beste op moeten reageren. En daarom spreek ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de oorlogsstrategie. Vandaag is dat Boris Noordenbos. Hij is universitair hoofddocent literatuur en cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in Russische literatuur en cultuur. En we gaan eigenlijk samen, Boris, dankjewel, met elkaar spreken over de ziel van de Russen en ook de ziel van Poetin en de ideologie waarop deze oorlog drijft. Dus mooi om dat perspectief met jou eruit te pakken. Zometeen wil ik natuurlijk echt met jou ook de diepte in als het gaat over de propaganda. Maar voordat ik dat ga doen, allereerst 2 vragen. En de eerste vraag is, had je ooit verwacht, vanuit onze beschaafde en geletterde cultuur, zou ik maar zeggen, dat we zoiets onbeschaafd als deze oorlog zouden meemaken?
Nee, dat kwam voor mij ook als een totale shock. En ik moet zeggen dat ik dat zelf eigenlijk ook wel vreemd vind, omdat ik toch al een aantal jaar bezig ben met Russisch nationalisme. De manier waarop de Russische overheid ook de cultuur inzet voor allerlei patriotische narratieven. Vaak ook oorlogszuchtige narratieven die je in film, op televisie, ook steeds meer eigenlijk in de literatuur ziet. Bij schrijvers die zich alliëren aan de overheid. Dus achteraf, terugkijkend, moet ik zeggen dat ik mezelf ook wel wat naïef vind.
Ja, en kan je die naïviteit verklaren? Want die naïviteit zit eigenlijk in ons allemaal, maar dan ben jij nog eens een keer de specialist. Wat is dat?
Nou, kijk, en het geldt niet alleen voor mij. Ik zie het ook bij collega's, dus Ruslandkundigen, maar ook bij Russische collega's, die ook bij Oekraïners trouwens, die volledig achterover sloegen eigenlijk van deze ontwikkelingen. Ik denk dat, als ik voor mezelf spreek, dat ik heel lang gedacht heb, wat we zien op de Russische staatstelevisie, wat we zien in Russische kranten, is met name bedoeld voor de bühne. Is met name bedoeld om te zorgen dat alle neuzen in Rusland dezelfde kant op staan. Dus het ophitsen van het publiek met verhalen over een dreigende oorlog, over nazi's in Oekraïne die proberen Rusland te ondermijnen. Ik denk dat heel veel mensen hebben gedacht, het doel daarvan is om consensus te creëren onder het electoraat, om steun te creëren of te consolideren voor de overheid die er is.
Ja.
Nu terugkijkend moeten we denk ik constateren dat heel veel van wat we gezien hebben het rijp maken van de geesten was voor een reële oorlog.
Want hij heeft eigenlijk al in 2008 ook bij een NAVO-bijeenkomst gezegd dat hij bepaalde dingen niet zou accepteren. Daar heb ik ook over gesproken met voormalig secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer. En eigenlijk met de annexatie van de Krim en MH17, alles wat daarna is gekomen, hadden zo, het is bijna op een presenteerplaatje.
Ja, de vergiftiging van Navalny was eigenlijk toch ook wel een moment geweest.
Zeker.
En zo zijn er veel meer dat we in het Westen hadden moeten denken van, die Russische overheid is tot alles in staat. We moeten op alles voorbereid zijn. En ik denk dat voor heel veel van ons geldt dat we dat niet waren. Dat we hier niet op waren voorbereid.
Het tweede wat ik van je wil weten, je bent al jaren met die Russische literatuur en cultuur bezig. Je hebt daar ook echt een fascinatie mee. Wat is die fascinatie eigenlijk?
Nou, die fascinatie die heeft een geschiedenis op zichzelf. Ik was altijd geïnteresseerd in Russische literatuur. En aanvankelijk was mijn doel eigenlijk om dat in het origineel te kunnen lezen. En daarom ben ik Russische literatuur gaan studeren. Het punt met Russische literatuur, en dat was ook meteen wat me daaraan interesseerde, is dat je eigenlijk dat niet alleen maar als literatuur kunt zien. De Russische literatuur is altijd, al in de 19e eeuw, een plek geweest waar grote maatschappelijke, politieke thema's bediscussieerd worden. En dat heeft ermee te maken dat er ook niet een andere plek was, en in zekere zin nog steeds niet is, in Rusland. Geen vrije pers, geen parlement, waar ideeën over de samenleving waar we heen moeten bediscussieerd kunnen worden. Dus in heel veel gevallen heeft literatuur eigenlijk die functie van een publiek forum op zich genomen. En vandaar dus ook dat als je Russische literatuur leest, je onvermijdelijk stuit op grotere sociale kwesties. Hoe richten we de samenleving eerlijk in? Hoe komen we van dit autoritaire regime af? Al dat soort vragen spelen in die literatuur. Vandaar ben ik dus eigenlijk meer in de politiekere kwesties terechtgekomen.
Ja, en vind je het dan ook nu moeilijk om met liefde over die Russische literatuur te praten? Want een en ander staat natuurlijk nu wel in een ander daglicht.
Ja, dat is natuurlijk een hele lastige kwestie. Dus aan de ene kant kan je zeggen, wat hebben grote schrijvers als Dostojevski en Tolstoj te maken met wat er nu gebeurt? Mogen we de literatuur gewoon waarderen om de literatuur? Aan de andere kant moeten we er denk ik toch ook wel gevoeliger voor worden dat in heel veel van die 19e-eeuwse cultuur en literatuur toch ook al ideeën voorgesteld worden over een groot Rusland. In zekere zin ook een koloniaal en messianistisch idee van Rusland als een land wat een bepaalde missie heeft in de wereld, waar we toch ook wel met kritische ogen op terug kunnen kijken. Dus ik denk ook dat we op een andere manier, in het licht van wat er nu gebeurt, de Russische literatuur moeten gaan herlezen.
Ja, jij gaat denk ik heel anders lesgeven op een gegeven moment.
Ja,
toch?
Ook dat. Ja.
Laten we eerst even een beetje de actualiteit erbij pakken. En daar ook de propaganda eigenlijk. Mm-hmm. Hè? Want dit is ook een propaganda oorlog. We gaan straks nog wel even met het verschil met desinformatie en complottheorieën. Want daar ben je ook in gespecialiseerd. Doe je veel onderzoek naar, hè, met jouw team. Maar als we even kijken naar die propaganda. Eigenlijk de teksten die al heel snel werden gebezigd. Dit is niet een oorlog, maar een speciale militaire operatie. En we bevrijden Oekraïne van de nazi's.
Ja.
Dat was in het begin al de tekst. Komt Poetin daar nog steeds? Ja, ik denk als ik naar zijn aanhang kijk, steun wel. Nu we al die gruwelijke beelden zien.
Ja, nou ja, het punt is natuurlijk dat de Russen die gruwelijke beelden voor een heel groot deel niet te zien krijgen. Dus als je, nou ja, eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant dus dat verhaal over die nazi's. Rusland bevrijdt eigenlijk de Russisch sprekende bevolking van Oekraïne in het propagandanarratief van de nazi's. Nou, dat steunt natuurlijk heel sterk op een soort cultus rondom de Tweede Wereldoorlog. Een soort heroïek en zelfopoffering en de Russen als de grote bevrijders van Europa.
Gaan we zo meteen helemaal de diepte in de tweede half uur, als je dat goed vindt.
Zeker. Ja. En het andere punt is inderdaad dat Russen dat soort beelden dus niet te zien krijgen. Een heel selectief scala aan informatie tot zich krijgen. Dus nee, ik probeer elke dag wel de Russische staatstelevisie zo even te volgen. Zeg maar het equivalent van Bo of Jinek, te kijken hoe de vlag erbij hangt. Ja, en wat daar langskomt is ten eerste heel veel wapengekletter. Dus Russisch wapentuig in actie waar beelden van zijn. Er is vaak contact met correspondenten in het gebied. Opsommingen van hoeveel Oekraïners er gedood zijn, hoeveel materieel er vernietigd is. Maar ja, natuurlijk niet de verhalen over Bucha of iets dergelijks. Dat soort dingen dringt gewoon niet door tot de Rus.
En ik begrijp dat je ook ziet dat die toon steeds feller wordt als je naar die talkshows kijkt. Kan je dat een beetje beschrijven?
Ja, kijk, die talkshows die worden door miljoenen mensen bekeken. Dus heel veel Russen halen hun informatie inderdaad van televisie nog steeds. Dus het zijn belangrijke talkshows. Alles daarin is geregisseerd, maar het heeft wel de vorm van een talkshow. En om een talkshow te hebben heb je natuurlijk toch verschillende perspectieven nodig. Ja. Anders valt er niet te praten. Maar je ziet
overigens
dus dat
zijn in Nederland ook wel eens de talkshows erg geregisseerd en geschript, hoor.
Ja, oké. Ja, maar misschien niet vanuit een propaganda instantie.
Want kan je dat beschrijven, hoe die twee bij elkaar komen, het gescripte en het propaganda verhaal?
Nou ja, kijk, daar is natuurlijk onderzoek naar gedaan. En het is toch al duidelijk dat die programma's heel duidelijk talking points krijgen die besproken moeten worden. Er wordt niks aan het toeval overgelaten. En wat je dan dus ziet is een soort smal scala tussen mensen die zich volledig committeren aan de Russische overheid, soms zelfs nog een stapje verder gaan. Die zegt van nou, laten we die kernwapens maar zo dicht mogelijk bij de Europese Unie neer gaan zetten. Anderen die iets gematigder zijn, maar het valt allemaal nog, eigenlijk het ondersteunt eigenlijk allemaal nog steeds het verhaal dat de Russische overheid wil horen. En daarin dus een klein verschil tussen de gasten. Ja. Als je het dan, er zijn dus ook altijd haviken aanwezig. Ja. Dus iets wat de laatste dagen bijvoorbeeld heel sterk speelde is dat punt van Kaliningrad. Dat is die enclave die volgens de Russische propaganda nu volledig geblokkeerd gaat worden. In feite gaat het natuurlijk om sancties op bepaalde goederen die niet meer vanuit Rusland naar die enclave vervoerd mogen worden. En dan ja, een aantal van die haviken die zegt dan van, nou, laten we zorgen dat we in Kaliningrad, dus in de Europese Unie zo'n beetje, die kernraketten hebben staan. Ten tweede, laten we die corridor, die dus door Litouwen loopt, laten we die gewoon gaan veroveren. Nou ja, dat betekent dus in feite dat je samen met de Belarussen Litouwen zou moeten gaan binnenvallen. En dan is er een andere gast die daar zegt van, nou, misschien moeten we dat niet, misschien moeten we eerst wat andere opties gaan overwegen.
Die zwakt het een beetje af, maar dan is het toch gezegd. En het grotere doel daarachter, want je beschreef eerder ook je eigen naïviteit. Hè? Eigenlijk, ook denk ik, als je hadden we het ook kunnen zien aankomen als we naar die talkshows goed hadden gekeken de afgelopen jaren, waar jij altijd dan naar kijkt?
Nou, ik denk bijvoorbeeld, als ik zo terugkijk, maar dat is natuurlijk altijd de wijsheid achteraf. Ik heb heel lang bijvoorbeeld de berichtgeving over Sputnik V, over dat vaccin gevolgd. Daar waren op de Russische televisie ontzettend veel complottheorieën over. Het Westen wil niet erkennen dat wij een grote wetenschappelijke doorbraak hebben bereikt. We worden tegengewerkt met de verspreiding van Sputnik V, met de erkenning ervan. Dat was heel groot, heel weinig over corona.
Ja, dus dat was ook eigenlijk warm draaien voor wat we nu zien.
Ja, nou ja, maar toen zag je dus de omslag. Ineens verdween Sputnik V naar de achtergrond, de corona naar de achtergrond, en ging het veel meer over Oekraïne. En dat was zo aan het einde van vorig jaar. Ja. Als je dan terugkijkt, denk je, oh ja, dat was het begin.
Dat was ook een heel belangrijk signaal wat je eigenlijk kon zien aankomen. Ik begrijp dat jij af en toe echt schreeuwend voor die televisie bijna zit. Ja, of in ieder geval de neiging hebt.
Ja, nou, ook wel letterlijk, ja.
Ja? Nou ja, het wat is gebeurt er dan bij jou?
Nou ja, het is die logica waarbij alles verdraaid wordt. Het is de logica telkens in de Russische propaganda is niets wat je ziet, niets is wat het lijkt. Dus alles wat je ziet, Russische kijker, is wat het Westen jou wil laten zien. In feite zit het allemaal anders. Het lijkt misschien alsof wij een theater of een ziekenhuis hebben gebombardeerd, maar dat is precies wat de vijanden ons willen doen geloven. Mm-hmm. En die totale omkering van alles en de leugens daarvan, ja, dat is ontzettend, ontzettend frustrerend om te zien.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Boris Noordenbos. Hij is universitair hoofddocent literatuur en cultuurwetenschappen. Gespecialiseerd dus in de Russische literatuur en cultuur. Nog even dieper ingaande op die propaganda, want ik vind die voorbeelden waanzinnig eigenlijk die je beschrijft. Die voorbeelden die je net noemde, ook met kernwapens, dat even dan zo wordt benoemd. Hoe serieus moeten we dat nemen in jouw optiek? Ik bedoel, je bent geen militair strateeg natuurlijk.
Nee, dus dat vind ik ontzettend lastig om in te schatten. Ik denk dat iedereen dat lastig vindt. Dus aan de ene kant kan je zeggen, dat is een manier. Kijk, die Russische propagandamachine die drijft op emotie. Mm-hmm. Dus angst en haat, dat zijn de overheersende emoties in die talkshows. En het idee daarbij lijkt toch te zijn dat iedereen die, nou ja, er zijn natuurlijk heel veel Russen die met wat meer afstand kijken naar wat er gebeurt, die zich misschien niet helemaal alliëren aan het overheidsverhaal. Ook die worden via deze emotionele shows eigenlijk in dat verhaal getrokken. Dus aan de ene kant kan je het zien als een manier om te zorgen dat je die consensus en die steun van het publiek behoudt.
Van de oorlog ook behoudt.
Van de oorlog ook zeker behoudt. Aan de andere kant kan je het zien als het rijpmaken van de geesten voor een actie, een provocatie in Litouwen. Als reactie op die sancties, op bepaalde goederen die naar die enclave
komen. Ja, en dat is eigenlijk heel moeilijk in te schatten eigenlijk. Ja, en wat mij ook heel confronterend lijkt, je hebt ook collega's, ook op de universiteit, die dan ook daarvoor worden gevraagd voor dit soort shows, begreep ik.
Nee, gelukkig niet.
Nee. Heb ik iets verkeerd begrepen.
Niet op onze universiteit, maar ik heb collega's bijvoorbeeld in Rusland, waar ik bevriend mee ben. En die laten dan. Ja, kijk, dus we hebben het nu over grote politieke thema's die in de Russische propaganda langskomen. Je moet bedenken, een heel groot gedeelte daarvan gaat over veel trivialere zaken. Biden die van zijn fiets is gevallen. Ik heb de afgelopen twee dagen, ik denk dat er in totaal wel een half uur besteed is op Russische staatstelevisie aan dat Biden van zijn fiets is gevallen. Dus we krijgen die beelden te zien. Ja. Daar wordt een grappig muziekje onder gezet. Dat wordt een aantal keer herhaald. Dan de volgende dag krijgen we te zien dat Trump daar een opmerking over heeft gemaakt. Dat een leider die van zijn fiets valt, nou ja, niet fit genoeg is om in het Witte Huis te zitten of iets dergelijks. Dan krijgen we komieken die daarop reageren. Dat wordt telkens opgeladen.
Overigens zou Amerika dat denk ik net zo goed doen, toch?
Ja. Ja, nou ja, ze gebruiken dus de beelden van Fox News.
Ja.
Dubben die in het Russisch en laten die zien. Dus wat dat betreft is dat misschien niet zo uniek. Maar je vroeg me, worden collega's daarvoor gevraagd?
Ja, ja, ja.
Nou ja, er was natuurlijk ook het verhaal met het dagboek van de dochter van Biden, wat er gevonden was, waarin ze iets zegt over dat ze met haar vader gedoucht heeft. Of dat wel, ze vraagt zich in dat dagboek af of dat wel goed was. En dan wordt dus een serieuze historicus, een collega van me in Rusland, wordt gevraagd of die commentaar wil geven op dat douche van de dochter van Biden met haar vader. En dat, ja, dus en die grinnik daarom en die zegt, daar ga ik natuurlijk niet op in. Maar dat laat dus zien hoe het lang niet alleen maar over grote thema's gaat, maar ook echt om het ondermijnen van het leiderschap van Biden.
Ja, en eigenlijk dus zo ook die emotie steeds meer intensiveren eigenlijk. Dat is dus wat er...
Het draait allemaal op emotie.
Ja. Ja, en die emotie, denk ik, die daar ook weer onder zit, is dat zij überhaupt, hè, want die douche, zullen zij misschien ook weer in een breder verband trekken. Ik bedoel, zij vinden onze cultuur
verdorven. Ja.
Ze hebben een hekel aan homo's.
Ja. Nou ja, inderdaad, zeg maar, seksuele verdorvenheid en losbandigheid is natuurlijk een terugkerend thema. Rusland presenteert zich telkens als de hoeder van traditionele christelijke waarden, als het echte Europa. Dus of het echte Westen, zou je kunnen zeggen. De VS en Europa hebben eigenlijk die christelijke waarden te grabbel gegooid. En Rusland is het laatste bolwerk waar dat soort waarden nog in ere worden gehouden.
Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering sprak ik met defensiespecialist Rob de Wijk. Hij is hoogleraar internationale betrekkingen en oprichter van de Haag Center for Strategic Studies. En Rob had ook een heel interessante vraag van jou. Ook aangaande de ziel van de Russen. Luister maar.
Hij doet heel interessante dingen. Identiteit en de Russische ziel, om maar zo te zeggen, zijn natuurlijk buitengewoon belangrijk. Daar zitten we ons... Ja, in te verdiepen en van wat moeten we nou met dat land? En ik was in Litouw een paar dagen geleden. En toen een van die ministers zei tegen mij van... Rob, je moet je wel realiseren, die Russen die wijzen oorlog niet af. Oorlog zit bij wijze van spreken in de genen van Russen. Ze vinden het een acceptabele manier van buitenlands beleid te voeren. En ze zijn ook nog een keer bereid zonder morren om duizenden doden erbij te accepteren. Ik ga daar dan niet op in. Omdat ik eerlijk gezegd dan niet weet, klopt dat nou of klopt dat niet? Maar ik hoop nu van Boris wel het antwoord te horen.
Ja, hoe zit het?
Ja, nou ja, ik moet zeggen dat ik altijd moeite heb met verklaringen die waar een soort onvermijdelijkheid in zit. Of een soort essentie. Dus als we het hebben over de Russische ziel of de Russische genen, die er onvermijdelijk toe leiden dat ze oorlogzuchtig zijn of iets dergelijks, daar geloof ik eigenlijk niet zo in. Ik denk wel, trouwens, het is een hele mooie grote vraag die Rob stelt. En een belangrijke vraag. En ik denk eigenlijk, wat we zien is dus niet zozeer een soort Russische volksaard of iets dergelijks, die ertoe moet leiden dat dit soort zaken gebeuren. Maar ik denk wel dat er een lange traditie is van totalitaire regimes, Sovjet-regime, maar nu ook het Poetin-regime, die eigenlijk verhalen over slachtofferschap, over oorlog, met name ook over verliezen, weten om te buigen tot een verhaal over zelfopoffering, martelaarschap, heroïek voor het grotere doel. En dat daarin dus, zeg maar, de individuele ervaringen van mensen die een zoon verliezen in de oorlog of een huis verliezen, volledig worden genegeerd en eigenlijk worden overschreven met een groter verhaal, waardoor de bevolking wordt gemobiliseerd om zich op te offeren en in te zetten, ja, kost wat kost voor het vaderland.
En die strategie, hè, want dat is dan ook die oorlogsstrategie eigenlijk die daaronder zit, die wordt helemaal uitgenut om ook te zorgen dat de Russen bepaalde beelden niet zien. Hè? Dat het internet ook op een bepaalde manier afgesloten wordt. Dit gebeurt ook in Gerson.
Ja, precies. Dus dus je hebt ontzettend... Dat is natuurlijk het punt. Kijk, je hebt te maken met Oekraïners, waar heel veel Russen hebben familiebanden met Oekraïners. Oekraïners spreken, bijna alle Oekraïners begrijpen Russisch. Dus er is zoveel culturele en persoonlijke band met dat land dat je een enorme controle nodig hebt op de informatievoorziening om die mensen te presenteren als het ultieme kwaad die ons aan het ondermijnen zijn en die we moeten uitschakelen. Dus daarom heb je...
Dus eigenlijk jezelf uitschakelen, dat is bijna waar dit over gaat, omdat ze zo dicht bij elkaar liggen.
Ze zitten zo dicht bij elkaar dat je een gigantische inspanning moet leveren om de informatie zo te spinnen en zo te controleren dat je die oorlog vol kan houden en kan legitimeren en kan rechtvaardigen.
En hoe moeilijk is dat? Want die cultuur, hè, van de Oekraïners, die lijkt dus heel erg op die Russische cultuur. Dan heb je ook nog religie, die super belangrijk is. Overigens ook voor Poetin komen misschien ook zo meteen nog op. Maar die orthodoxe Russische kerk die zit in Oekraïne, de bakermat daarvan. Hoe moeilijk is dat met religie ook op de achtergrond en dat je qua cultuur zo op elkaar lijkt om tot die stap te komen?
Ja, nou, dat is dus inderdaad de spagaat waar je ziet dat de Russen in zitten. Aan de ene kant is Oekraïne in heel veel opzichten, historisch, religieus, inderdaad een bakermat voor Rusland. De kerstening van Rusland begint in Kiev in de 10e eeuw. En het christendom verspreidt zich van daaruit. Dus dat is een enorm belangrijke plek. Aan de andere kant, en je hebt het Sovjet-verhaal, wat in die tijd telkens onderdeel was van de propaganda. Russen en Oekraïners zijn broedervolken, horen bij elkaar. Dat verhaal dat wordt in zekere zin volgehouden. En tegelijkertijd worden de Oekraïners bestempeld als een soort nieuwe manifestatie van het nazisme. En die twee verhalen die bestaan naast elkaar, die bijten elkaar natuurlijk. Maar dat laat dus zien in wat voor vreemde spagaat dat Poetin-regime zit. Ik zou zeggen dat om die tegenstelling op te lossen, het verhaal telkens is: de Oekraïners zijn een broedervolk. Ze zijn eigenlijk niet wezenlijk anders. Ze zijn eigenlijk niet een natie. Natuurlijk een heel koloniaal verhaal. Maar het zijn de Amerikanen en het Westen die Oekraïne gebruiken als een instrument om ons te ondermijnen. Dus dan kom je dus op dat complotdenken, waarbij er altijd een externe factor is die de Oekraïners tegen ons opzet.
Want als, zie jij het dan in essentie nu wat we nu zien als een desinformatieoorlog of toch als een propagandaoorlog?
Nou ja, die twee hangen natuurlijk heel sterk met elkaar.
Zeker, met elkaar, maar er is wel een verschil ook natuurlijk.
Ja, er is een verschil in de zin dat ik zou zeggen die propagandaoorlog die steunt op een aantal hele grote verhalen. En om die verhalen vol te kunnen houden moet je telkens informatie spinnen. Moet je telkens valse informatie de wereld in sturen. Moet je telkens onwelvoegelijke informatie wegdrukken en niet laten zien. Absoluut.
Ze hebben met elkaar te maken, maar die propagandaoorlog is veel moeilijker, denk ik, aan te pakken. Omdat dat veel dieper de ziel van Rusland beschrijft. En de Russen bestaan ook niet. Goed dat je dat ook benoemt. Maar die is natuurlijk veel moeilijker op te lossen.
Ja. Nee, precies. En die verhalen die grijpen terug op verhalen die mensen kennen uit de Sovjet-tijd. Dus dat valt in ieder geval voor het oudere publiek ook in een vruchtbare bodem. Die herkennen verhalen over foute westerse imperialisten die ons proberen te ondermijnen. Het zijn Sovjet-verhalen voor een heel groot deel. Die opnieuw uit de kast worden gehaald en afgestoft en opnieuw worden ingezet.
Ja, en dus ook de Tweede Wereldoorlog. Laten we zo meteen daarover verder praten. Want er zit een diepe fascinatie ook bij de Russen en bij Poetin voor die Tweede Wereldoorlog. En dat wordt aan alle kanten wordt dat gebruikt ook in deze oorlog. Wat daar precies achter zit, daarover praat ik zo meteen in het tweede deel verder met Boris Noordenbos. Hij is universitair hoofddocent literatuur en cultuurwetenschappen. Gespecialiseerd dus in Russische literatuur en cultuur. Tot zo.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de oorlogsstrategie. Later deze week praat ik nog met hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden, Frans Ozinga. En dan gaan we natuurlijk ook praten, ga ik met hem praten over de oorlogsstrategie van president Poetin. Ik sluit dus met hem de week af. Wil je nou echt geen afleveringen missen? Abonneer je dan even op onze podcast. Mijn gast vandaag is Boris Noordenbos. Hij is universitair hoofddocent literatuur en cultuurwetenschappen, gespecialiseerd in de Russische literatuur. En Boris, het komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Overigens zou ik 4 uur met jou kunnen vullen. En dan redden we het nog niet. Dus het wordt een beetje kill your darlings. Maar in hoeverre propaganda een belangrijke graadmeter is voor wat er nog in de toekomst gaat gebeuren, hoe die oorlog zich ontvouwt en waardoor Poetin gedreven wordt en waarom er zoveel aandacht is voor het Tweede Wereldoorlogverhaal in Rusland. Ja. En je benoemde dat al even, laten we met dat aspect beginnen. Even weer terug, wij bevrijden Oekraïne van de nazi's. Het is een speciale militaire operatie, dat is wat er steeds wordt gezegd. Ja. Waar is dit verhaal nou zo belangrijk in geworden?
Ja, dan kom je dus echt op dat punt van een van de oorlogscultus die eigenlijk in de late Sovjet-tijd ontstaat. Overigens niet onmiddellijk. Nou ja, het begint natuurlijk wel al in de jaren 40 en in de jaren 50, maar met name in de jaren 60, als, laten we zeggen, het regime aan charisma verliest en men ook een beetje moe is van dat communistische ideaal wat maar niet komt, dan gaat met name de Brezhnev-regering die gaat grijpen naar de herinnering aan die oorlog en die gaat er heel sterk de controle op uitoefenen. En dat wordt dus een verhaal inderdaad van heroïek. De Russen die hebben die nazi's verslagen, die hebben daarmee eigenlijk Europa bevrijd. Is natuurlijk voor een deel ook zo. Maar dat wordt heel sterk gekoppeld aan het aanzien van de staat. Dus dan krijg je die parades ook voor
9
eerst.
Mei, hè?
9 mei, inderdaad. Begint dan in de jaren 60, 1965. En dan wordt dat dus eigenlijk heel erg gemobiliseerd en ingezet om, laten we zeggen, het blazoen van het Sovjet-regime op te vijzelen. En daar, dat is in de jaren 90, na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, ja, was men ook gewoon moe van dit soort bombastisch vertoon. Maar je ziet dus dat de Poetin-regering dat eigenlijk weer ontzettend knap op een bepaalde manier nieuw leven heeft ingeblazen.
En terwijl niet alleen wij als echt een hele andere manier hebben om naar die geschiedenis te kijken. Hè? Bij ons is het dit nooit weer.
En daar is het,
een soort
we kunnen
ingetogenheid en daar is het heroïek.
Ja, daar is het verhaal niet dit nooit weer. Maar daar is het verhaal we gaan het herhalen. Dat is letterlijk een slogan die veel gebruikt wordt. We kunnen het opnieuw.
Ik las ook ergens in de zaken die je daar al eerder over hebben besproken, dat dit een van de weinige onproblematische punten in de hele Russische geschiedenis is. Kan je dat een beetje toelichten?
Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk zoveel aspecten in die met name 20e eeuwse geschiedenis en Sovjetgeschiedenis waar waar allemaal verschillende perspectieven op bestaan. Wat moeten we nou precies met de persoonscultus rondom Stalin? Hoe zit het nou met de Brezhnev-periode? Was dat goed, die stabiliteit? Of was dat een ingezakte oude mannenclub? Over al die periodes kan je een verschillende visie hebben. Maar, en met name natuurlijk over Stalin, de terreur. Wat moeten we daar precies mee? Maar er is eigenlijk één punt waar iedereen het over eens is, of waarvoor de Russische overheid gezorgd heeft dat iedereen het over eens is. En dat is dat verhaal over de Tweede Wereldoorlog. He, dus je kunt kritisch zijn op Stalin, maar je kan altijd mensen die kritisch zijn op Stalin voor de kop slaan met het verhaal. Maar hij heeft maar wel mooi de nazi's verslagen. Hij heeft maar wel mooi Europa.
En vinden ze ook gewoon dat ze daar meer aandacht voor verdienen?
Dat ja, ze vinden dat er veel te weinig aandacht voor is in het Westen.
Hebben ze daar een punt?
Ik denk het wel. Ik denk dat ze daar zeker een punt hebben. Ik denk dat onze oriëntatie toch heel erg op de Westerse geallieerden is geweest en hun rol. En dat we niet altijd genoeg beseffen hoeveel oorlogsslachtoffers er aan Sovjetzijde zijn gevallen en wat dat betekend heeft voor het verloop van de oorlog. Dus daar hebben ze zeker een punt. Maar dat is iets anders dan het propagandistisch inzetten van dat verhaal. Eigenlijk, soms als je die propagandaverhalen ziet, heb je het idee alsof we in de jaren 40 leven. Alsof er helemaal geen onderscheid is. He, dus je ziet mensen op internet ook reageren van, zijn we nu in 1942 of zijn we al in 1943? Weet je, het is echt het naar het heden trekken van dat verleden.
Ja, en daarin dus ook zeggen, wij waren ook de eerste. Hè? Ik bedoel, dat is ook wat er in de ondertoon.
Wij hebben die vlag in Berlijn op de Rijksdag gezet. Dat is het verhaal van de aan de Russische kant.
Ja. Oké, dus dat is dus de oorlogscultus die we daar zien. Dat is dus super belangrijk voor ze. Wat beogen ze daar nou uiteindelijk mee?
Nou, wat ze daarmee beogen is inderdaad, hè, wat ik zei, dus er zijn verschillende punten aan. Het eerste is dat het iets is waar niemand iets op tegen kan hebben.
Ja.
Dus als het verhaal is, we zijn de Tweede Wereldoorlog aan het herhalen, nou, dan zou je wel gek zijn als je daar dan nog kritiek op hebt. Dan ben je eigenlijk een verrader. Dan ben je eigenlijk zelf een nazi of een collaborateur. Het tweede is dat oorlogsverhaal, we hadden het al, je noemde al even religie, dat een soort religie op zichzelf is geworden. Er is dus inderdaad die vlag die op de Rijksdag gezet is. Dat is die beroemde foto die overigens geanceneerd is. Maar die vlag, dat is een soort heilig object geworden. Kopieën daarvan worden nu op de tanks gezet die Oekraïne binnen zijn gereden eerder dit jaar. Dus ja, dat is meer dan een culturele herinnering. Dat is echt een cultus, dat heeft echt iets sacraals.
En speelt dan ook nog mee dat er nieuwe jonge zieltjes gewonnen moeten worden?
Ja, ik denk, nou ja, dat is natuurlijk iets. Ja, dat is iets lastigs. Het is in feite een beetje hetzelfde probleem als wij hebben. Op een gegeven moment is die generatie die de oorlog heeft meegemaakt, is uitgestorven. En dan heb je dus inderdaad.
Het hoeft niet verkeerd te zijn om dat weer onder de aandacht te brengen, natuurlijk.
Maar er wordt ook slim gebruik gemaakt van VR-technieken, van films die heel erg geïnspireerd zijn op, laten we zeggen, computerspel-esthetiek. Om die jongere generatie mee te trekken in dat verhaal over de Tweede Wereldoorlog. Dus daar heb je zeker een punt.
Ja, ja. En dat meetrekken in die oorlog, dat gebeurt natuurlijk, je noemt al eventjes film, hè, waar dat gebeurt. Nou, ja. We hebben eerder de talkshows beschreven. Wordt dit ook onder de aandacht gebracht via de sociale media? En hoe goed zijn de Russen daarin?
Ja, dus dat is een hele interessante vraag. Want eerder hadden we het over de televisie. Dat is eigenlijk de plek, zou ik zeggen, waar het Russische regime zich het meest thuis voelt. 60% van de Russen haalt nog steeds zijn informatie van die televisie. Dan hebben we het natuurlijk wel over het oudere segment van de Russische bevolking. Ja. En wat je de laatste tijd ziet, is eigenlijk toch wel dat het Russische regime, het Poetin-regime, heel goed in staat is om inderdaad ook het internet en de werking van informatiestromen op het internet naar de eigen hand te zetten. Met name, nou ja, er zijn natuurlijk verschillende kanalen, maar met name Telegram vind ik heel interessant om te zien, waarin je dus groepen hebt die gevolgd worden door meer dan 1 miljoen mensen die zichzelf presenteren als fact-checking Telegram-groepen.
Ja.
Dus wat je daar te zien krijgt, de esthetiek is helemaal, het ziet er helemaal uit als, nou, dit is een debunking site, een fact-checking, onderzoeksjournalistiek. Wat je te zien krijgt is eerst een post, daar staat fake, dan krijg je het verhaal wat fake is. Dan hebben ze toch vaak iets obscuurs gevonden om lekker tegenaan te gaan schoppen. In sommige gevallen is die fake, die bestaat niet, die is zelf bedacht. Daaronder komt dan hoe het echt zit. En dat is eigenlijk altijd het propagandaverhaal van de Russische overheid. Dus het is in feite propaganda gepresenteerd in de vorm van fact-checking of debunking. En ik denk dat dat ontzettend slim is. Want je kan natuurlijk eindeloos datzelfde verhaal over die nazi's in Oekraïne erin hameren.
Mm-hmm.
Maar het is veel effectiever en veel interessanter en spannender waarschijnlijk om te zeggen, dit is wat ze zeggen, maar dat is helemaal niet waar. We hebben het uitgezocht voor jullie en wat blijkt, het zit zo en zo en zo.
Dus het is echt een combinatie van die desinformatieoorlog en wat je eerder al zei, en die propagandaoorlog. Ja. En aan de ene kant dus dit soort feiten die worden omgedraaid, aan de andere kant die oorlogscultus, zodat je eigenlijk alle groepen in de samenleving meekrijgt.
Ja.
Als het gaat over die oorlogscultus en over tal van dingen, ook sociale media of wat we wel of niet te zien krijgen, is denk ik ook goed om de zaken even om te draaien. En ook te kijken hoe de Oekraïners het doen. Want die doen natuurlijk ook bepaalde dingen die misschien ook niet altijd door de beugel kunnen.
Ja, nee, ja, zeker. En nou ja, kijk, in elke oorlog gebeurt dat. In elke oorlog is natuurlijk de waarheid een van de eerste dingen die sneuvelt. Wat ik wel mooi vind aan de Oekraïnse strategie is dat ze bijvoorbeeld, als ze het hebben over oorlogsslachtoffers, dat ze daarbij erkennen dat dat op dit moment nog niet exact vastgesteld kan worden, maar dat ze wel de intentie hebben om uiteindelijk te gaan bepalen hoeveel Oekraïners er nou echt gesneuveld zijn. En dat is iets wat je eigenlijk van de Russische zijde natuurlijk helemaal niet eens hoeft te verwachten. Dus ik zie daar toch een heel groot verschil.
Maar als je terugkijkt naar die Tweede Wereldoorlog?
Als je terugkijkt naar die Tweede Wereldoorlog. Nou ja, Zelensky heeft gisteren gezegd, dat was natuurlijk de dag van de invasie, van de Duitse invasie, van de nazi-invasie van de Sovjet-Unie op 22 juni. Zelensky heeft daarover, die gebruikt dat ook, dat verhaal. En die trekt ook de parallel. En die zegt dan van, ik hoop en ik ben ervan overtuigd dat deze invasie korter gaat duren dan de nazi-invasie die we hebben gezien. Dus ook daar wordt de Tweede Wereldoorlog ingezet als een referentiepunt om het te hebben over wat er nu gebeurt. Hetzelfde, zo zijn er andere historische punten die de Oekraïners aanhalen. De Holodomor, de hongersnood, de geanceneerde of de georchestreerde, in stand gehouden hongersnood door Stalin in de jaren 30, wordt natuurlijk aangehaald als een nationaal trauma, als een van de eerste momenten, of een van de vele momenten eigenlijk, waarop het Oekraïense volk het slachtoffer werd van de machthebbers in Moskou. Wordt nu telkens opnieuw aangehaald. Iets anders is de Tsjernobyl-catastrofe. Ook daarvan wordt gezegd, dat is ook een moment waarop, nou, misschien niet met intentie, dat was misschien niet de bedoeling, maar ook het moment waarop we het slachtoffer zijn geworden van het mismanagement vanuit Moskou en van totale veronachtzaming van menselijke levens in Oekraïne.
Dus er wordt van twee kanten... Wordt dit en trouwens ook in Oekraïne is nu ook die Russische literatuur verboden. Hè? Dus
exact.
Dat gaat ook natuurlijk behoorlijk ver.
Ja, dat gaat heel ver, dat vind ik ook. Je kan daar op verschillende manieren naar kijken. Ik zou dus zeggen, blijf het lezen en blijf het kritisch lezen in plaats van verbied het. Want het is ook precies waarvan de Russische propaganda zegt, zie je nou, dit is het uitwissen van Russische cultuur. Dit is een vorm van culturele genocide. En dit is nou precies wat die Oekraïnse naties doen. Dus er wordt dankbaar gebruik gemaakt van dit soort zaken in Rusland zelf.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de oorlogsstrategie. Eerder deze week sprak ik met hoogleraar cyber Paul Duchesne en met voormalig luitenant-generaal Mart de Kruijf. Dit is allemaal terug te luisteren via de BNR-apps, net als het gesprek met Rob de Wijk. Mijn gast vandaag is Boris Noordenbos, universitair hoofddocent literatuur en cultuurwetenschappen, gespecialiseerd in de Russische literatuur en cultuur. Propaganda als toekomstvoorspeller, want we gaan toch een beetje de blik richting de toekomst in een heel paar minuten die ons nog rest. Wat denk jij als literatuur- en cultuurwetenschapper dat Poetin uiteindelijk voor ogen heeft met deze oorlog?
Ja, dat is natuurlijk de belangrijkste vraag.
Million dollar question,
ja. Ja, precies. Maar het is wel een vraag waar we over na moeten denken. Als we het hebben over strategie. Het gaat natuurlijk niet alleen maar om militaire strategie. De vraag is ook, wat drijft überhaupt deze oorlog? Wat is het zelfbeeld van Rusland, wat het noodzakelijk maakt om Oekraïne binnen te gaan vallen? Wat voor idee van de Russische identiteit zit erachter dat deze oorlog nodig lijkt te zijn?
En wat is die?
Nou, ik denk wat je eigenlijk de laatste jaren hebt gezien is, dat was aanvankelijk toch iets wat zich een beetje in de marge van de cultuur bevond. Ik was daar sterk in geïnteresseerd aan het begin van deze eeuw. Dat waren mensen die zeiden, de Sovjet-Unie is uit elkaar gevallen, maar Rusland kan niet een normaal land worden als alle anderen. Wij hebben een andere historische bestemming. Wij zijn een imperium. Wij zijn een soort de Romeinen van het Eurasiatische continent. Maar wij zijn niet een land. Wij zullen geen Italianen worden. Wij hebben een andere bestemming in deze wereld.
Ja, en is dan het doel dat het Russische Rijk herstellen of toch iets anders?
Nou ja, dus dat idee van Rusland als civilisatie en niet als een gewoon land, dat zie je eigenlijk steeds meer nu door. Klinken, laatste jaar al in de retoriek van Poetin. Wat was je vraag daar?
Nou, gaat het dan om het Russische Rijk herstellen?
Nou ja, dat hangt er dus vanaf welk Russisch Rijk. Is dat het Tsaren-imperium? Is dat de Sovjet-Unie? Ik denk eigenlijk allebei niet. Het is heel onduidelijk wat het historische model is.
Wat is het verschil dan waar hij door gedreven wordt? En misschien ook zijn inspirator daarbij?
Ja, dus er zijn verschillende inspiratiebronnen. Een aantal weken geleden haalde Poetin ineens Peter de Grote aan. Als iemand die gebied op de Zweden heeft veroverd en daar Sint-Petersburg heeft gesticht. En die zei, nou, die was aan het versterken en aan het terugpakken van land. En wij zijn ook aan het versterken en aan het terugpakken. Denk je, is dit nu het model? Mm-hmm. In andere gevallen heb je het idee dat hij probeert om de Sovjet-Unie natuurlijk te herstellen. Maar ook daar is eigenlijk geen sprake van. Ik bedoel, Poetins regime is heel duidelijk rechts georiënteerd. Heeft een hele duidelijke religieuze interesse en component. Dat alles strookt helemaal niet met het socialistische gedachtegoed. Dus als er een nostalgie naar de Sovjet-Unie is, dan gaat dat meer om de geografische contouren dan om dat rijk zelf of de ideologie ervan. Dus ja, ik denk dat het heel onduidelijk is wat precies het model is.
Als het gaat over die inspiratie, je noemde al even religie. Hoe belangrijk is nou religie? Bijvoorbeeld Kirill is heel belangrijk voor Poetin. Poetin steunt de oorlog en deelt zijn visie. En hij is geestelijk leider van de Russisch-Orthodoxe Kerk. In hoeverre speelt religie een rol? Want ik hoor er zo weinig over.
Ja, nou, ik denk zeker dat de religie is een van de pijlers van het regime. En het is dus ook volledig onder controle. Zoals elke, laten we zeggen, sfeer in het dagelijks leven onder controle is van de Poetin-regering. Dat geldt ook voor religie. Is daar een belangrijk onderdeel van. Het is niet iets wat je nou continu terugziet in de propaganda. Het enige is wat je ziet is dat de Amerikanen... He, dit is het verhaal van de Russen. Dan de Amerikanen proberen om een wicht te drijven tussen de verschillende groeperingen in de Russisch-Orthodoxe kerken. Met name tussen Oekraïners en
maar de bakermat van de Russisch-Orthodoxe kerk ligt toch in Oekraïne?
Ja, zeker. Zeker. Dus dat is weer dat paradoxale moment waarop aan de ene kant wordt erkend dat Oekraïne een heel belangrijk fundament is voor de Russische cultuur en de Russische religie. En aan de andere kant iedereen nu moet begrijpen dat die Oekraïners eigenlijk allemaal fout zijn en gebrainwashed en gezuiverd of vernietigd moeten worden.
Nog een Russische intellectueel, Dugin, als ik die naam goed uitspreek. Ja. Die heb jij trouwens geïnterviewd in 2009, begreep ik?
Ja, heel lang geleden, ja.
Ja, en dat is een belangrijke inspiratiebron ook, begreep ik, voor Poetin.
Ja, nou, die Alexander Dugin, dat is dus de filosoof van het Eurasianisme. Dat is dus in feite dat idee dat Rusland of een imperium is of niet bestaat. En dat is aanvankelijk toch een vrij marginaal figuur. Heeft ook allemaal contacten met meer artistieke mensen. Maar wordt langzaam steeds verder geïnstitutionaliseerd. Krijgt een belangrijke functie aan de Moskouse Staatsuniversiteit tot 2014. Wordt door sommigen het brein of de ideoloog van Poetin genoemd. Ik denk niet dat daar nou echt zodanig sprake van is. Maar je ziet een aantal van zijn ideeën toch telkens weer terugkomen in Poetins speeches. Bijvoorbeeld op het internationale Economische Forum in Sint-Petersburg, wat hij organiseerde eigenlijk zelf. Daar zegt Poetin dan iets als: we moeten af van een unipolaire wereld. Dus een wereld met één centrum. He, dus een globaliserende wereld waarvan het centrum eigenlijk in de Verenigde Staten ligt. Er moet een tegenhanger voor zijn. De implicatie is natuurlijk: wij zijn die tegenhanger.
Nou ja, en natuurlijk de grote broer China.
Precies,
want dat is natuurlijk ook waar het gesprek met Rob gisteren over ging. Ja. De machtsbalans is gewoon aan het verschuiven. En wij vinden dat ook moeilijk om te accepteren. Het is ook een soort payback time geworden voor ons koloniale verleden.
Precies, precies. Ja. En nou, Dugin is degene die dat soort termen als unipolair en multipolair de wereld in heeft gegooid in Rusland. En ja, dat zie je toch telkens terug in Poetins retoriek.
Ja.
Als je dan kijkt, als er tijd voor is, wat ik ontzettend interessant vond, ik las dat zijn boeken worden dus nu ook op sommige militaire academies uitgedeeld.
Ja.
Dat boek dat heet De Fundamenten van de Geopolitiek, verplichte kost op sommige van die scholen. Als je daarin leest, dat is in 1997 geschreven, wat er over Oekraïne wordt geschreven, dat is ontzettend vreemd om nu te zien. Omdat het eigenlijk precies de retoriek is die nu over Oekraïne wordt gebezigd.
Dus we kunnen heel goed zien eigenlijk de hele tijd wat er nu... Ja, er wordt geschiedenis geschreven, maar die is eigenlijk al voorspeld. Als het gaat over die toekomst, de kettingvraag gaat door. Morgen spreek ik met hoogleraar oorlogsstudies Frans Ozinga. Heel kort, wat zou je hem willen vragen?
Wat ik hem zou willen vragen is, er is heel veel discussie over, komt er een moment dat je concessies moet gaan doen aan Poetin? Ofwel je toonmatigen, ofwel zorgen dat Poetin geen gezichtsverlies leidt. Ofwel het gaan hebben over het eventueel afstaan van gebieden, wat je natuurlijk niet over de hoofden van de Oekraïners moet gaan doen. Maar ik zou Frank willen vragen of hij zich wil wagen aan die netelige kwestie. En of hij Zelensky zou adviseren om een handreiking te doen, een concessie te doen. En als dat het geval is, hoe die concessie er dan uit zou moeten zien.
Mooie vraag, ga ik hem stellen. En alles wat ik aan jou hoor, als we die naïviteit nu loslaten, we zijn nog lang niet klaar, hè? We zijn nog lang. Poetin zal zijn strategie verder blijven uitrollen, terwijl het ook moeilijk is welke kant het op gaat.
Exact. Ik denk dat dat de essentie is. Het is ontzettend onvoorspelbaar, omdat er niet één model is wat hersteld gaat worden, omdat het een samenraapsel is van ideeën. En Poetin is natuurlijk iemand die floreert bij de onvoorspelbaarheid.
Ik vond het heel boeiend. Ik hoop dat we in de toekomst nog een keer verder kunnen praten bij dit programma. Dank Boris Noordenbos. En luister alles terug van de Big Five in onze podcast. Abonneer je erop via je favoriete podcastkanaal, want dan mis je geen aflevering. Maar blijf live. Zometeen Ivan Verrips met BNR Breekt. Mocht je zin hebben in een heel andere job, luister dan zeker, want er komen alle tips voorbij. Ik wens je een mooie dag.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.